Viva Brasil! Até que enfim, né? Tem de tudo na Holanda. O que falta é mesmo brasileiro. Ok. Dat is een groet voor onze broeders en zusters uit Brazilië. Blij ze te ontmoeten. En blij ook om u te ontmoeten. En ik leef nog een beetje in het klimaat van Pasen. Daar gaat het ook een beetje over vanmorgen. En het is heerlijk om de opstand, opstanding, te vieren. Maar er is één probleem. Voordat je op kan staan, moet je eerst doodgaan. Ja, toch? Zonder dood is er geen opstanding. Nou wil ik een tekst voor u in Job. En het 14e hoofdstuk. En dat gaat over dood en over opstanding. In de eerste twee versen, dat is dus Job 14, eerste twee versen, daar staat: de mens uit een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Als een bloem ontluikt hij en verwelkt. Als een schaduw vliet hij heen en houdt geen stand. Dat is dus de ene kant ervan. En het zevende vers, daar sla ik een paar versen over. Daar staat: want voor een boom blijft er nog hoop. Wordt die omgehouden, hij loopt weer uit. En zijn nieuwe scheuten blijven niet lang achterwege. Wanneer zijn wortel in de aarde veroudert en zijn tronk in de grond afsterft, dan bot hij weer uit zodra hij water ruikt. En schiet twijgen als een jonge plant. Je moet alleen maar water ruiken dus. Nee. Als je dat leest, dan denk je bij jezelf: had ik beter een boom kunnen zijn natuurlijk. Nee. Waarom heeft God me niet een boom gemaakt? Misschien zelfs dat er mensen zo denken. Maar als we naar het woord van God kijken, dan is een boom voor ons ook een figuur van het geestelijk leven dat we hebben. En dat vooral als je over Jezus spreekt, dan staat er in Jesaja in het eerste vers van hoofdstuk 11, daar staat: en dan zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaïe, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Dus daar hebben we het over die boom. Dus in zekere zin wordt er zo ook over Jezus gesproken. We hebben zo'n vier eeuwen tussen Malachi en Matthäus zitten. En toen is er helemaal niks gebeurd. Dat we zeggen, er zijn wel dingen gebeurd, maar niet wat deel uitmaakt van de schrift of van de heilsgeschiedenis. Dat is een heel open stuk. En dat is de... Wij noemen dat in het Portugees, kan je wel verstaan. Ik kan wel Portugees een beetje verstaan natuurlijk. Dat noemen wij periodo, de periode interbiblico. Dat is te begrijpen, hè. Periode interbiblico. Dat is heel wat eeuwen, heel wat tijd ertussen. En dan leek wel dat het al het leven weg was. Er gebeurt niks meer. En er zijn een hoop mensen die zeggen, nou, er gebeurt niks. Gebeurt niks. Er gebeurt altijd wel wat. Maar hier hebben we dus een periode dat het eigenlijk een zwijgen was. De Bijbel zwijgt over die periode. Je hebt wel dus de apocryfe boeken die spreken. Judas Maccabeus enzovoort. Maar de Bijbel, op dezelfde schrift die wij hebben, die spreekt niet over de periode. Maar opeens dan loopt die boom, die afgehouwen stam, die spruit weer uit. Opeens krijgen Johannes de Doper en vlak daarop krijgen de boord van Jezus Christus. En dan begint het weer te leven. Dat is dus prachtig, dat je kan nooit zeggen, nu is alles gestopt en nu gebeurt het niet meer en nu hebben we geen hoop meer. Want wij zijn niet zoals Job 1, 2, maar we zijn vanaf het zevende vers. Je hoeft alleen maar water te ruiken en dan spruit je weer uit. dan bot die afgehouwen tronk weer op. Dus, broeders en zusters, het is wel een afgehouwen tronk, dus hij is wel dood, of hij gaat dood, of er is weinig overlevingskans. Maar zo is het ook met de doop, met de dood en de opstanding. Dood is dood. Ik vind dood eigenlijk iets ontzettend radicaals. Hè? Het is niet zo radicaal als dood. En voor vele mensen is dat iets wat, ja, dat schrik je af. Hè? We houden allemaal aan het leven vast, zolang als we kunnen. En niemand wil dood. Maar voor ons is dood ook, heeft een ander begrip, is de open poort tot de opstanding. In Brazilië werken we veel met criminelen en ook met drugsverslaafden en mensen die uit spiritisme, voodoo komen enzovoort enzovoort. En ik kreeg een keer een bezoek van een jonge man en die vroeg me: wat moet ik doen, want ik ben aan de drugs. En mijn vader en mijn moeder hebben me uit huis geschopt. Ik ben ook van school af, ik kan niet meer studeren en nu ben ik ook nog mijn werk kwijt. En bovendien had ik een meisje en die is zwanger geworden. Wat moet ik nou doen? En toen heb ik tegen hem gezegd: sterf. Hij keek me aan de stok houden. Ja, wat bedoelt hij nou? Dat is geen leuke opmerking, nee. Sterf. Ja, wat? De enige manier waarop je je leven kan opknappen is om te sterven en weer op te staan. En dat is het evangelie. Maar als je niet wil sterven, dan kan je ook niet opstaan. En ik heb hem uitgelegd, wat ik daarmee bedoel. Ik zeg: nou, wij hebben een God die is geen therapeut. Die gaat je geen behandeling geven. Wij hebben een God die is geen therapeut, maar een schepper. Hij maakt ons tot een nieuwe schepping. We schijnen een nieuwe schepping in Jezus. En dat is het geheim. Het geheim is, we kunnen een nieuwe schepping, en dan hoef je dus niet je oude leven op te knappen. Dat kan trouwens ook niet meer. Wat gebeurd is, is gebeurd. Je kan niet in de geschiedenis teruggaan en nog wat veranderen om dingen recht te zetten in je leven. Dat is, moet je niet aan beginnen, trouwens. Hè. Daar hebben we het evangelie voor. Maar het kan best zijn, hè, dat we dingen moeten loslaten en om nieuwe dingen te kunnen ontvangen. En dat we moeten sterven om nieuw leven te krijgen. En er is in de gebeden heb ik opgemerkt dat veel mensen dus spreken over het omhoog gevoerd worden. We moeten omhoog. Nee, niet naar beneden, we moeten omhoog. Maar als je nou een hoop ballast bij je hebt uit het verleden, wordt dat een erg moeilijke zaak. Dat is net als een ballon, hè? Die stijgt pas op als je de ballast overboord gooit. Dus sterven is radicaal, maar ik ben blij dat het radicaal is. Want dan maak je eigenlijk een breuk met je verleden. En je maakt een breuk met je verleden, omdat je de toekomst wil hebben. Dan kom je eigenlijk bij de waterdoop terecht, de onderdompeling. En we hebben gelezen in Job van die boom, die stronk, nee, die water ruikt. En dan, maar dat heeft niks te maken met de waterdoop natuurlijk, dat is een ander begrip. Maar de waterdoop is wel, die wijst dat als je met Jezus wil opstaan, moet je eerst met hem sterven. En als je niet met hem sterft, kan je ook niet met hem opstaan, dat is nogal logisch. Nee. En dat staat duidelijk in Romeinen 6, in het vijfde vers, dat staat: want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Nou is voor ons de waterdoop niet alleen een sacrament. Dat zegt de katholieke kerk. Ja, 7 sacramenten en het eerste is het doopsel. En Sint Augustinus, ik hou niet erg van Sint Augustinus. Ik weet eigenlijk niet waarom we hem Sint noemen, maar goed. Augustinus, nee. Die zei dat we gered worden door de sacrament. En dan speciaal door de doop. En daarna zei hij: we zijn alleen maar gered door het besluit van God. En spreekt zichzelf tegen. Ja, dat het filosofisch is. Dat, dan kan je dat niet met elkaar verenigen. Of je bent door het besluit van God gered of door het sacrament. Eén van twee. Nee. Maar, dus, er zijn heel veel mensen die zichzelf tegenspreken. Maar ik weet dat als we met Jezus gestorven zijn, dan staan we ook weer met hem op. Om in nieuwigheid des levens te wandelen. En dat is niet een sacrament, maar dat is een levenswijsheid. Dat is een begrip voor ons dat iedere dag terugkomt. Ja, toch? Dat is, als je verlost wil zijn van dingen uit het verleden, en heel veel mensen zitten daarmee. Ze hebben bitterheid in hun hart vanwege teleurstellingen. Of ze voelen dat ze gewoon mislukt zijn in het leven. Mijn leven is een reeks van mislukkingen. Enzovoort. En die zitten met dat probleem en altijd maar zijn ze met het verleden bezig. Nou, je komt geen stap vooruit. Daar heb ik trouwens ook geen behandeling voor. Nee. Er zijn wel mensen die daar behandeling voor geven, ja. En dan wordt je hele leven wordt dus opgerakeld vanaf je kinderjaren, hè. Ik kwam eens iemand naar me toe en die zei, Henk, jij moet ook wel eens een keertje dus verlost worden, misschien van pijnlijke herinneringen uit je jeugdjaren en uit je tienerjaren, want ik ben in de oorlog opgevoed natuurlijk. Mijn tienerjaren waren in de laatste wereldoorlog. En we hebben heel erg geleden en we hebben ook familieleden verloren in de oorlog enzovoort enzovoort. Ik zei, ja, dat is een goed idee. Nou, dat is een goed idee. Ja. Wil je daarvan verlost worden, van die pijnlijke herinneringen? Ja, oké, ja, nou, ik vind het een goed idee. Maar dat is één probleem. Dat is één probleem. Nou ja, nou, wat is het probleem? Zeg, nou, ik zal je adres opgeven. Nieuwe Kruisstraat, nummer 14, in Haarlem. Daar heb ik mijn hart aan de Heer gegeven en daar ben ik ook gedoopt in water. Dan moet je daar wel een lijk op graven. Want als we nou belijden dat we met Christus gestorven zijn, is dan ook ons verleden niet dood. Afgestorven. We zijn met hem begraven. Mensen, we moeten geen lijken opgraven. En als je dus beleden hebt dat je met Christus gestorven bent, dan moet je niet blijven wroeten in je verleden en proberen om vandaag dus dingen met de Heer te ervaren door dingen uit het verleden recht te zetten, want dat kan je toch niet. Wat gebeurd is, is gebeurd. De geschiedenis gaat altijd vooruit, hè. Dat is bijna het enige wat altijd vooruit gaat. De rest gaat altijd vaak ook nog achteruit ook nog. Dus, wij worden uitgenodigd om één te worden met Christus in zijn dood. En ook zullen we dat zijn in zijn opstanding. Maar ik zie dat als een begrip dat iedere dag weer nieuw wordt voor ons. En vernieuwd wordt. En waar je dus altijd aan moet denken. Dus niet maar één keer en dan is dat voor altijd voorbij. Het is een geloofsprincipe. Het is een levenswijsheid. En de snelste weg tot vernieuwing. Halleluja. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 4, vers 16 tot en met 18. Dan zegt hij iets heel bijzonders. 2 Korinthe en het hoofdstuk 4. 2 Korinthe 4 en het 16e vers. 2 Korinthe 4, 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens. En dat was die mens wat Job zegt, uit een vrouw geboren. Die mens uit een vrouw geboren. Dat is de uiterlijke mens. Dat is niet alleen ons lichaam, maar ook alles wat er zichtbaar bij hoort, omstandigheden enzovoort. Nochtans wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Van dag tot dag vernieuwd. Dus als iemand naar je toe komt en zegt, Henk, wil je voor me bidden? Ik heb een probleem. Oh ja, nou zo en zo. Nou, wanneer is dat gebeurd? Verleden week. Ja, maar dat was verleden week. Moet je daar nog over nazeuren? We worden vandaag tot dag niet. Dat was gisteren. Dat is dat vandaag niet. Want wij worden dus van dag tot dag vernieuwd. Geloven we dat vandaag nog? Dus eigenlijk sterven met Jezus, één worden in zijn dood en het opstaan om in nieuwigheid van leven te wandelen, is dus een soort geloofsprincipe wat we iedere dag beleven. Geen sacrament, een geloofsprincipe. Ik hou niet zo van sacramenten. We hebben er wel een paar, maar dan gaat het altijd om de dingen die we dus uitbeelden. De geestelijke waarheid die we uitbeelden. Zo is dat met de doop en zo is het ook met het heilige avondmaal. We vieren niet alleen maar een paar keer heilige avondmaal een punt erachter. Nee, maar die gemeenschap die we hebben met Jezus, dat is een blijvend iets. Dat is ons geloof. Dat is ook onze levenswijsheid. En dat is ons pad tot de vernieuwing. Oké, ik ga even verder lezen. Ik had gelezen in vers 16. Ook al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans wordt onze de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons en alles verder te boven gaande evengewicht van heerlijkheid, dat wij niet zien op het zichtbare. Dus bij die uiterlijke mens behoort ook het zichtbare. Maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk. Dat is je verdriet van het verleden, dat is tijdelijk. Dat is een tijdelijk verdriet, daar hoef je vandaag niet meer over te huilen. Het onzichtbare is eeuwig. En in ons hart is de eeuwigheid gelegd. Want we zijn met Christus gestorven en we zijn weer met hem opgestaan. Dat is een belangrijk iets. Want we maken allemaal teleurstellingen mee. En we hebben vaak verdriet over dingen waar je normaal gesproken ook verdriet over moet hebben, zou moeten hebben. Nee. Wij verliezen vrienden. We verliezen, nee, in de dood verliezen we ook. Mijn vrouw is ook pas gestorven. En dat zal je dus wel ook in de dienstbrief gelezen hebben. En ja, hoe moet je dan verder? Nou, je kan wel zeggen, nou, waarom is dit gebeurd en waarom is dat gebeurd? En wat kan ik nog achterhalen en hoe kan ik dat nou weer overheen komen? En dan heb ik iets ontdekt, broeders en zusters. Dat Jezus me iedere dag, van dag tot dag kan vernieuwen. Maar dan is het wel iets dat je je ballast dus overboord moet zetten. We kunnen alleen maar omhoog gaan als we niet te veel ballast uit het verleden meenemen. En het is altijd ballast van het zichtbare, van het tijdelijke. En dus van de uiterlijke mens. Of van die vrouw, van die mens uit Job 14, 1 en 2. Die uit een vrouw geboren is. Maar wij zijn niet alleen uit vrouwen geboren, we zijn uit de Heilige Geest geboren. Of niet? We zijn uit God geboren. Dus we zijn, wat dat betreft, heel andere mensen met andere principes. En dan komen we in, wil ik ook een gedeelte lezen, in 1 Korinthe, het 15e hoofdstuk. Daar wordt praktisch hetzelfde gezegd. En het is goed om na te gaan waar hij het eigenlijk over heeft. In 1 Korinthe 15 en dan het 31ste vers. Zowaar ik, broeders, op uw roem draag in Christus, Jezus onze Heer, ik sterf elke dag. Maar dat is natuurlijk niet fysiek. Want hij leefde gewoon door toen hij dat schreef. Heeft hij nog heel wat jaren geleefd. Ik sterf elke dag. En dan zegt hij daarachter, indien ik te Efeze naar een mens met wilde dieren gevochten heb. Nou, ik vind het raar als je in een stad, een grote stad is Efeze, wilde dieren hebt. Dus waarschijnlijk heeft hij het over mensen. Ja, Paulus die noemt ook wel eens mensen, noemt hij beesten. Hij zegt van de mensen die uit besnijden is, die noemt hij honden enzovoort. Enzovoort. Maar ik snap soms niet waarom mensen dus dat niet tot ze doordringt, hoeveel leed ze aan anderen aan kunnen doen met bepaalde dingen. Maar goed, Paulus die heeft dus over wilde dieren, die heeft hij mee gevochten in Efeze. Die wilde dieren, die zit buiten de stad, niet binnen de stad, dus we moeten wel over mensen gepraat hebben. En zegt, wat baat het mij, indien er geen doden worden opgewekt? En dan laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Dus, maar dan is er iets, Paulus heeft het niet over zijn moeilijkheden en over zijn lijden. Daar zegt hij wel een bepaalde dingen over, bijvoorbeeld zijn ervaringen in Efeze. Maar het hele hoofdstuk, waar gaat het nou over? 1 Korinthe 5, het hele hoofdstuk gaat over de opwekking. Of de opstanding. Moet u maar van het eerste vers tot het laatste vers, heeft hij het dus in de context, is de opstanding. En hij zegt van, ik sterf elke dag. Maar dat zegt hij in de context van de opstanding. Als iedere dag sterft, is het toch iedere dag een nieuw leven komen. Dus die wilde dieren uit Efeze, dat kan hem niks meer schelen. Al dat leed wat hij daar geleden heeft, en de teleurstelling die hij gehad heeft, dat heeft hij dus, hij zegt, daar ben ik voor gestorven. Toen mijn dochters klein waren, zei ze altijd, papa, vertel eens wat over de streken die je vroeger uitgehaald hebt, toen je jong was nog. Nee, mijn dochter wil dat altijd weten, dat ik allemaal voor een stomme tijd uitgehaald had, toen ik nog jong was. En toen heb ik gezegd, ik heb nooit stomme tijden gedaan. Ah, pa, kom op, vertel. Zijn dat moet je horen. Nee. Dat is dus iemand die je op moet graven. Dat is jouw vader niet, dat was toen hij vroeger was. Dat was die Henk van vroeger, maar niet van vandaag. Nou, dat begrepen ze, en dan heb ze inderdaad al een paar streken vertaald die ik te vroeger doe. Maar goed. Mensen willen altijd wroeten in je leven voorbij is. En ze gaan zelfs terug doen dat je nog in de baarmoeder zat tegenwoordig. Het gaat allemaal over uiterlijkheden. Dingen die vergrijsd zijn. In de historie. En als we daar ons druk om zouden maken, dan is de gemeente niet meer de legerschade Gods, maar is het meer een verzorgingshuis geworden. Ja, zijn gemeente, dat lijkt meer op een verzorgingshuis, omdat al die mensen die komen dan met een probleem en dan moet je maar blijven graven en dan komt nooit tot een einde. Sterf! Ik ga het toch beter doen. Ja of niet? En dat is een geloofsbelijdenis die we hebben gedaan in de doop. En het is een geloofsprincipe. En een principe, een geloofsprincipe, dat beleef je iedere dag. Iedere dag sterven we. Iedere dag staan we weer op. Iedere dag nieuw leven. Iedere dag het oude is voorbij gegaan. Dus je draagt nooit geen herinneringen, pijnlijke herinneringen met je mee. Het is allemaal weggedaan. En je hebt geen bitterheid in je hart. En je bent niet teleurgesteld. En vandaag gaan we weer verder met de zalfde kracht die we ooit van Christus hebben ontvangen. Waarom niet? Dat is het sterven voor de nare dingen. En voor de pijnlijke herinneringen. Moet u eens kijken hoe Johannes reageerde. Die werd vervolgd. En dat was, en werd vervolgd op zijn oude dag. Dat is nog erger, denk ik. Ja, want dan kan je dus minder energie over om dat allemaal te verdragen. Maar in Openbaring 1, in vers 9, daar staat: ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking. En dus hij was in de verdrukking. Dat waren zijn omstandigheden. En in het koninkrijk. Maar hij was in het koninkrijk. Dus je kan wel verdrukt worden, maar toch nog in het koninkrijk blijven. Waarom niet? Hij was in de verdrukking en in het koninkrijk. En fysiek gezien was hij op het eiland genaamd Patmos. Dat was dus de uiterlijke mens. Daar zat hij, Patmos. Beroofd van zijn kinderkens. Nee, hij zat van zijn kinderkens. In zijn eentje. En het was om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. En er staat: ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. Dus waar was hij nou in de verdrukking? Nee. Waar was hij nou eigenlijk in het koninkrijk van God? Ja, zeker wel. Nee. Was hij op Patmos? Ook niet. Hij was in de geest. Hier staat in vervoering des geestes. In onze Portugese vertaling, die gebaseerd is op de Statenvertaling, staat hij was in de geest. En niet in vervoering des geestes. Daar kan wat anders mee bedoeld worden. Hij was in de geest. Dus als je kan in verdrukking zijn, je kan geïsoleerd zijn, je kan eenzaam zijn, maar je kan toch in de geest zijn en in het koninkrijk. Bewezen door Johannes. En wat gebeurt er dan? En toen hoorde hij achter zich met een luide stem als van een bazuin. Er zijn mensen die kunnen het woord van God niet horen. De stem van God horen ze niet. En die willen dat God een beetje harder praat met ze. Maar God heeft een stem als van een bazuin. Hoe zou je het vinden als ik met een bazuin in uw oren sta te toeteren? Dat is geen leuk gevoel, hè? Dus hij heeft een sterke stem. Er staat ook dat hij een stem heeft van vele waarde. God spreekt wel duidelijk. Want wij kunnen ons geloof alleen maar bouwen op duidelijkheden. Waarom niet? Als iets onduidelijk is en niet duidelijk uitgelegd is, dan kunnen we daar ons geloof niet stellen. Want geloof is een overtuiging. Dus God spreekt als een bazuin tegen hem. Maar dan zegt hij iets bijzonders. En er gebeurt iets bijzonders. Want hier staat, ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin zeggende, hetgeen gij hoort, nee, niet wat gehoord, maar hetgeen gij ziet. Schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten naar Efeze enzovoort enzovoort. In het 12e vers, en ik keerde mij om ten einde de stem te zien die tot mij sprak. Nou, hoe dat kan, weet ik ook niet. Ik weet, vraag me af of u mijn stem kan zien. Maar Johannes draait zich om te zien de stem die tot hem sprak. En dan moest hij opschrijven in openbaar niet wat hij gehoord had, maar wat hij gezien had. En dat wordt verschillende keren herhaald in het eerste hoofdstuk. Nou, dat is dus de hele kwestie. Wat ziet u nou? Als je nou al je moeilijkheden uit gaat rafelen en al je teleurstellingen en al wat mensen je aangedaan hebben en alles wat je verwacht had en het is niet uitgekomen en van dit en van dat. Nou, dan kan je beter dood zijn, denk ik. Nee. Wat een naargeestig leven is dat. En dan ben je in de geest en dan gaat God tot je spreken, duidelijk spreken. Maar dan ga je niet horen alleen, maar je gaat zien. Je gaat wat zien. Wat zie je nou eigenlijk? Dat is een groot probleem wat mensen zien. Hè? Maar wij kunnen dingen zien. En we kijken niet naar omstandigheden. Dat beleiden we. En we kijken ook niet naar het verleden. Maar wij kijken naar dit. Als ik met Christus gestorven ben, dan sta ik ook met hem op. Ik ben één geworden in zijn dood. Ik ben ook één geworden in zijn opstanding. Dus ons leven heeft dan alles te maken met de opstanding. Dus die dieren in Efeze, dat is niet dat we een geheugenisstoornis hebben. We herinneren het wel, maar dat speelt geen rol meer in ons leven. Die dieren in Efeze, dat speelt geen rol. Want wij geloven in de opstanding. Dat is toch prachtig? En iedere dag sterven we. En die dus staan we weer op. Dat is geweldig, hè, broeders en zus. Dat is ook de enige manier waarop je het leven met de Heer vol kan houden. Ja, toch? Dat we zeggen, volhouden, niet alleen volhouden met zo'n lang gezicht, maar volhouden, zonder wraak, zonder wrok, en niet gebukt onder pijnlijke herinneringen, en niet teren ook op oude ervaringen. Want dat zegt hij ook. We moeten niet alleen sterven voor de nare dingen, maar zelfs voor de goede dingen. Dat zegt hij in Filippenzen 3 vers 7. In Filippenzen 3 vers 7, dan heeft hij het hierover. Maar alles wat mij winst was, het 7e vers. Alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Dan heeft hij het niet over dieren. Wilde dieren in Efeze, maar hij heeft over dingen die kan aantonen, dat is een pluspuntje voor me. Dat is mijn winst. Maar dat heeft hij ook dus vergeten en naar achter geschoven. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade om de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken, niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof, dit alles om hem te kennen, en wat? De kracht zijner opstanding. Als je nou Gods opstandingskracht wil ervaren in je leven, En dat is niet één keer per jaar Pasen vieren, maar dat is iedere dag Pasen vieren. De opstandingskracht wil ervaren. Dan moet je ook niet gaan teren op allerlei mooie belevenissen uit je verleden. De mensen zeggen van, Henk, na 53 jaar op het Sensveld heb je natuurlijk wel heel veel kracht gekregen. Hè? Al die ervaringen die je hebt meegemaakt, alles wat je meegemaakt hebt. En prijs de Heer door de genade van God stand gehouden. En dan, nou zal je wel zo'n geestelijke krachtpatser zijn. Dat zeg ik, ja, juist het omgekeerde. Ik kan geen dag op oude ervaringen leven. Ik heb 53 jaar op het Sensveld gezeten, heeft me geen stap dichter gebracht bij de Heer. Dan zit hij raar te kijken. Want dat was eigenlijk ook niet nodig, want ik ben met hem gestorven en opgestaan. En met hem gezeten in de hemelse gewesten, dan kan je dichter zijn bij God als dat. Dus vergeet het maar. Wij hoeven ons niet te roemen in wat we allemaal gepresteerd hebben. Of wat we allemaal beleefd hebben. En toen ik pas tot de Heer kwam, ging ik altijd bij de mensen op bezoek van de gemeente. En dan speciaal naar de oudste en de diaken van de gemeente enzovoort. En dan had ik altijd één vraag. Hoe kan je geestelijk groeien? Hoe kan je nou heilig worden? En dan kreeg ik altijd antwoorden zoals, Henk, je moet heel veel bidden. En dan heb ik een andere vraag gesteld. Ik stelde altijd vragen. Ik denk dat mensen een beetje stapelgek waren met me, maar ik stelde altijd vragen. En toen vroeg ik, hoe lang moet je bidden om echt geestelijk leven te hebben? En daar heb ik nog nooit een intelligent antwoord op gehoord. En er zijn mensen die zeiden, je moet veel de Bijbel lezen. Nou, dat heb ik toen ook gedaan. Maar ik dacht, hoe lang moet ik nou de Bijbel lezen? Omdat ik zeg, nou heb ik overwinningskracht. Kan u daar een antwoord op geven? Natuurlijk niet. Er was ook iemand die zei dit. Henk, je moet heel wat jaren ervaringen hebben op de weg van de Heer. En dan kan je op een gegeven moment mee, dat is heilig. Want dan keek ik naar de gemeenteleden. En daar waren een paar oudere mensen. Met alle respect voor de ouderen. Ik ben zelf ook een. Dus, ik dacht, die zijn helemaal niet heilig. En daar waren een paar jonge lui. Die waren echt in vuur voor de Heer. Die lieten die oudere mensen ver achter zich. Nee. Dus ja, dat klopt ook niet. Geen kans voor mij, die nog een jonge kerel is. Nee. Nou heb ik heel wat geleerd van Paulus. Ik zeg, hij heeft heel wat dienstpunten, hij heeft heel wat gepresteerd. Ik heb altijd een beetje jaloers op Paulus gedaan, dat hij het zijn prachtig heeft gedaan. Onder veel verdrukking, veel strijd. Moet je nagaan. Hè? En ze zeggen, alles wat me tot winst is, heb ik ook prijsgegeven voor Christus. Mijn geloof is niet om wat ik gedaan heb voor God, maar wat God gedaan heeft voor mij. Dat is eigenlijk het fundament van ons geloof, is wat God voor ons heeft gedaan. En niet wat wij voor God hebben gedaan. En alles wat we voor God doen, dat kan u lezen in Efeze 2. Daar staat duidelijk in het vers 4. God echter die rijk is aan erbarming heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Nou kan je dichter bij God zijn dan in de hemelse gewesten. In Jezus Christus. Dichter kom je niet. Maar dat is een kwestie van ons geloof. Dat is wij hebben door het geloof zijn we één geworden met Christus. In zijn dood en in zijn opstanding. En dat is een belevenis die je iedere dag weer herhaalt. Dat is het enige wat je moet herhalen. De rest dan hoef je niet te herhalen. En met een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave Gods. Niet uit de werken. Omdat niemand roemen. Stel je voor dat we hier in de hemel zijn. En dan komt Toon tegen en zegt, oh Toon, jij bent er ook. Ik zeg, ja, Toon die zegt, ja, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, en dat gepresteerd, jarenlang. Nou, oh, fijn zeg. En dan kom ik Wim Piet tegen en zegt, oh Wim, je er ook? Ja! Ik heb jarenlang gezorgd voor de nieuwsbrief van de PBB. Dus ik ben hier ook. Hè. Dan heeft niemand het nog ooit over Jezus gehad. Hè. Zijn we allemaal aan het denken hoeveel we gebeden hebben. Hoeveel we de Bijbel gelezen hebben. Hoeveel we voor de Heer hebben gedaan. En wie weet hoeveel we getuigd en geëvangeliseerd hebben. Maar daar worden we niet. Daar komen we geen stap mee verder in ons geloof en onze eenwording met Christus. Want onze eenwording met Christus in zijn dood en zijn opstandingskracht en ook het feit dat we gezeten zijn in Christus op de troon in de hemelse gewesten, dat is door het geloof. Dat is ons geloof in hem. En dat is niet een geloof dat bestaat uit sacramenten, maar een geloof dat betekent een levenswijsheid, de manier, mentaliteit waarop waarmee we leven. Niet uit de werken opdat niemand roemen. Want wij maaksels zijn wij, een nieuwe schepping in de Heer, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Dus we zijn niet door de goede werken, komen geen stap vooruit, maar we zijn wel door Jezus gered. En met Jezus opgestaan en gezeten in de hemelse gewesten om goede werken te doen. Dus ik hoef niet naar de hemel toe te klimmen. Tree voor tree. Dan hou je niet vol. En dan als je daar een ladder, de ladder van Jacob, dus dan zegt dat het is een uitnodiging van God aan Jacob om die ladder op te gaan. Nou, over het algemeen gaan de mensen 10 trappen omhoog en dan vallen ze 3. Hè? Of ze gaan weer 3 trappen omhoog en dan vallen ze 10. Dat wordt een vermoeiende zaak. Ik geloof meer in God die neergedaald is tot mij dan ik opstijgen tot God. En ik ben gezeten in de hemels gewesten. Ja, hoe beleef je dat? Dat beleef je iedere dag, broeders en zusters. En we zijn zijn maaksel, een nieuwe schepping in de Heer. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. En dan staat er, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus het is ook nog, goede werken is niet een heleboel doen, maar is gewoon doen wat de Heer gezegd heeft dat je moet doen. Ja toch? Als die goede werken voor de God voorbereid zijn, dan hoef ik niet een heleboel dingen te doen, om te kijken of ik een steentje voor te hebben bij God. Nee. Om te kijken of ik het nog beter kan doen dan Hij het wil. Of nog heiliger zijn dan de Heilige Geest of zoiets. Nee, iets dergelijks. Of nog katholieker als de paus. Maar, broeders en zussen, we zijn geschapen, we zijn zijn maaksel geschapen in hem, om dingen te doen die hij bereid heeft. En dat betekent dat onze werk voor de Heer is gewoon een kwestie van gehoorzaamheid. Doe wat hij gezegd heeft om te doen. Want hij heeft ze van tevoren voorbereid. Nou, ik ben geen fatalist. Nee, maar ik weet wel dat God ons roept en deuren opent. Als wij Gods woord bewaren, opent hij deuren voor ons. Zodat we kunnen getuigen. En zodat we zijn werk, het gelegenheden zijn overal. Maar God moet wel de deur open doen. En een keer zei Nathanael, die kent hem natuurlijk wel. Nathanael, of Nathan zoals ze hem in Nederland noemen. Die zei tegen mij, ja, ik ben pas aan het beginnen. En jij bent meer een bekend in Nederland, ik ben pas aan het beginnen. En jij hebt al heel wat kunnen presteren, en dus, maar ik ben dus zo belangrijk als jij. En toen dacht ik, nou, dan moet ik even tegenspreken. Maar toen heb ik echt tegen hem gezegd van, ja, daar heb je groot gelijk in. Nou, dat keek ook raar uit. Je groot gelijk, maar dat is wel een ding dat je niet verkeerd moet begrijpen. Want het gaat er niet om de hoeveelheid die je bidt, de hoeveelheid dat je Bijbel leest en de hoeveelheid werken, maar of je werkelijk de werken doet die God voor je bestemd heeft. Dat wil zeggen, dat we dus staan wat werken en wat onze activiteit betreft, staan we onder de autoriteit van God. Maar we zijn wel zijn schaapsel, schepsel. Schepsel, hè? Ja, schepsel, ja. Gemaakt in Christus Jezus. Hartstikke dood en hartstikke levend. En iedere, sommige kringen mag dat niet zeggen, hartstikke natuurlijk, dat ze zeggen. Maar goed, Broeders en zusters, dat is de grootste wijsheid die ik tot nu toe heb kunnen ontdekken in het woord van God. Onze eenwording met Christus. En dat is een eenwording in zijn dood. Dat is een eenwording in zijn opstanding. Dat is het eenworden om te zitten in Jezus op de troon in de hemelse gewesten. En dat is ook de eenwording in zijn werken. Ja, toch? Toen God Hudson Taylor, ik denk de mensen wel Hudson Taylor nog herinneren. Hè? Dat is de eerste zendeling die uitgezonden werd door de China Inland Mission naar China. En God sprak tot het hart van Hudson Taylor. En hij zei, Hudson, ik ga naar China. Ga je mee of niet? Ja, dat is, kijk, dus tegen de dingen van de anderen. Hij zei niet, jij moet naar China toe om een werk te doen. Nee, ik ga een werk doen in China en je gaat mee of je gaat niet mee. Het zijn de werken Gods die hij tevoren bereid heeft. En God weet voor ons allemaal waar we in passen. En wat we hoeven niet meer te doen dan hetgene waar we in passen, waar we voor geroepen zijn. En als we dus God gehoorzamen voor hetgene waar hij ons voor heeft geroepen. Nou, dan kan God, die kan nooit zeggen van je hebt niet gedaan wat ik niet wil, want we hebben altijd gewandeld naar zijn wil. Geloven is één zijn met Christus. Is het één woord in Christus, in alles. En in Lucas 10 kan je zien, dat is stond hij de 70 discipelen. Andere vertaling zegt 72 discipelen, stuurt hij vooruit. Zegt, jullie gaan naar de plaatsen waar ik straks naartoe ga. Dus zij moesten dus gaan naar de plaatsen waar Jezus dus gepland had om een werk te doen. Je moet maar lezen in Lucas 10. Hij zond ze naar de plaatsen, hij gaat, jullie gaan naar de plaatsen waar ik naartoe ga. Hij doet het werk, maar zij gingen daarvoor om zijn werk voor te bereiden. En Christus doet zijn werk in Nederland. Hij gaat nog veel meer dingen doen. Dat hangt in de lucht, nietwaar? Hangt wel in de lucht. Zoals Kees Vies altijd zegt, het moet van boven komen, maar het komt inderdaad ook van boven. Het is niet ons werk. En we zijn er blij mee. En God doet zijn werk ook in Brazilië. En God doet ons werk in ons persoonlijk ook. Amen. Ik wil hier geen smak maken, dus. Ja.